Ik krijg straks niet een preek van mij te horen, maar ik hoop de preek van Dr. Vody Baugem, gehouden op 2 mei 2014, aan u voor te dragen. En de titel, de originele titel van de preek is The Privilege of Prayer, oftewel het voorrecht van gebed of het voorrecht van bidden. En het is mijn gebed dat deze preek u minstens net zoveel tot zegen zal zijn als dat die mij tot zegen is geweest. Eén enkel moment of twee momenten zal ik met een kleine voetnoot iets toelichten, omdat dit dus een preek is die niet hier gehouden is, 9 jaar geleden gehouden is, in een andere context, een andere omgeving. Het was in Houston, in de Grace Family Baptist Church, waar Vody Baugem destijds voorganger en oudste was. Maar als dat gebeurt, dan zeg ik even dat ik een voetnoot heb. Dan doe ik de mededeling en gaan we weer verder met de preek. Dat vooraf. Laten we beginnen met deze preek. Ik zou u de vraag stellen, maar ik weet het antwoord al. Ik zou u gevraagd hebben of er wel eens iets is geweest waar u heel lang voor heeft gebeden, zonder dat u daar een antwoord op heeft gekregen. Maar ik ga u die vraag niet stellen, want ik weet het antwoord al. Ik weet dat u dat heeft gedaan. Ik weet ook hoe het was toen u dat deed. Want kijk, dit is wat er dan met ons gebeurt. We komen bij God met een bepaalde kwestie. En het is het meest dringende, het meest urgente probleem dat in ons leven speelt. En we bombarderen de hemel met dit probleem. Keer op keer op keer op keer. En vervolgens raken we vermoeid. We worden er moe van om constant voor hetzelfde te bidden. We worden er moe van om steeds hetzelfde te vragen. En dan, na een tijdje, realiseren we ons dat we er niet meer zoveel voor hebben gebeden als dat we dat in het verleden hebben gedaan. En nu voelen we ons schuldig, want het is een belangrijke kwestie. En we zouden daar meer voor moeten bidden. Maar we zijn gestopt met het bidden voor deze belangrijke kwestie. En nu bidden we over het feit dat we niet voor deze belangrijke zaak bidden. En we bidden hier meer voor dan dat we daadwerkelijk voor het probleem zelf bidden. En dat leidt ertoe dat we weer terugkeren naar gebed voor dit urgente probleem. En wanneer we dat doen, opnieuw bidden voor dat urgente probleem, dan vragen we ons het volgende af. Wat zal er deze keer anders zijn? En we gaan door met bidden. En we gaan door met bidden. En alles in onze cultuur, beweegt ons ertoe om te verwachten dat dingen snel moeten gebeuren. We zijn slachtoffers geworden van 22 minuten durende tv-series en magnetron-popcorn. We zijn gaan geloven dat dingen snel zouden moeten gebeuren. En als iets niet snel gebeurt, dan weten we niet hoe we dat moeten verdragen. We lezen geen dikke boeken meer. Scholen vereisen zelfs niet meer dat we dikke boeken lezen. Moby Dick, wat is dat? Het is te groot, het is te lang. Niemand zal dat volhouden. Niemand zal daarin volharden. We volharden nergens meer in. Predikers houden geen lange preken meer. Nou ja, dat geldt op andere plekken. Tijdens preeklessen wordt ons verteld: hou preken van maximaal 20 minuten. Want anders kunnen de mensen dat niet meer aan. We kunnen ons niet lang genoeg concentreren. We kunnen dat niet volhouden. We kunnen dat niet doorzetten. Het zit gewoon niet in ons. En toch zijn er dingen waar we op wachten. Dingen waar we voor hopen. Dingen waar we voor bidden. Dingen die van ons vereisen dat we blijven volharden. Dat we blijven hopen. En dat we blijven bidden. En er is een spanning. Er is een spanning tussen enerzijds het geloof dat het al gebeurd had moeten zijn. En anderzijds de kennis dat we moeten blijven bidden. En dat is waar de zonde haar intrede doet. Dat is waar we beginnen met het creëren van een zondige onbijbelse, ongezonde houding over onszelf, over God, over onze omstandigheden en over gebed. We beginnen de dingen te interpreteren op basis van onze ervaringen, op basis van wat we voelen. We beginnen te interpreteren wie God is en hoe Hij naar ons kijkt op basis van hoe lang het duurt voordat God ons gebed beantwoordt. We beginnen te interpreteren wie wij zijn in de ogen van God op basis van of God wel of niet ons gebed beantwoordt. Ben ik echt zijn kind? Ben ik echt een christen? Houdt Hij echt van mij? Is Hij er wel echt? En dat alleen maar omdat de dingen een tijdje duren. Er komen hier meerdere dingen bij elkaar. Meerdere theologische waarheden komen hier bij elkaar. En één daarvan is de spanning tussen de soevereiniteit van God en gebed. Want dit is wat er gebeurt wanneer we blijven volharden in het gebed. En bijzonder voor ons Calvinisten, toch? Dan zeggen we, nou, God is soeverein. Ja, toch? Hij verordent wat er ook maar zal gebeuren. Dus waarom ben ik zo aan het bidden en aan het uitroepen tot God als ik geloof dat God soeverein is? En toch, de schrift vertelt mij dat ik deze dingen in gebed moet brengen bij God. Dus aan de ene kant leert de Bijbel mij dat God soeverein is. En ik geloof dat God soeverein is. Maar aan de andere kant lijkt de Bijbel me te leren dat ik moet volharden in het gebed. We hebben zelfs die gelijkenis van die volhardende weduwe. Vragen, zoeken, aankloppen. We blijven vragen, we blijven zoeken, we blijven aankloppen. Bidden zonder ophouden. Daar ligt dus een spanning. En naast die spanning is er nog het probleem van het kwaad en lijden. Want meestal, wanneer we zo aan het bidden zijn, wanneer we lang en heel hard aan het bidden zijn, dan is dat omdat we iets aan het verdragen zijn dat niet goed is. Amen. De laatste keer dat ik dit checkte, en ik heb het nog niet eerder meegemaakt, maar ja, ik ben ook nog niet zo lang een voorganger. Ik preek pas zo'n 25 jaar. Dus misschien dat het nog wel zou kunnen gebeuren. Maar ik heb het volgende nog niet meegemaakt. Dat iemand naar mij toe kwam en zei, voorganger, ik was aan het bidden. En bidden, en bidden, en bidden. En ik bad doordat ik moe was om te bidden. En toen voelde ik me schuldig omdat ik niet meer aan het bidden was. En toen begon ik weer te bidden over het feit dat ik er niet voor gebeden had. En toen begon ik weer te bidden, en te bidden, en te bidden. Maar God antwoordt niet. Nou, waar bid je dan voor? Antwoord. Alles gaat zo goed, ik weet niet wat ik moet doen. En ik vraag God om er iets aan te doen. Dat alles zo goed is, want ik kan het niet meer aan. Dat is niet wanneer wij aan het volharden zijn in gebed. Over het algemeen, wanneer wij aan het volharden zijn in gebed, dan is er iets mis. Dan is er iets wat ons dwars zit. Dan is er iets wat ons achtervolgt. Er is iets dat aan ons vreet. Er is iets dat ons beangstigt. Er is iets dat ons onderdrukt. Er is iets dat ons pijn doet. Er is iets dat ons verootmoedigt. Er is iets dat ons verward. Dat is wanneer we volharden. En dan, als we niet voorzichtig zijn, dan vallen we ten prooi aan die eeuwenoude vraag. Waarom zou een algoede en almachtige God puntje, puntje, puntje? Nou, ik geloof dat we in de laatste paragraaf van Exodus hoofdstuk 2 iets vinden dat deze diepe theologische vragen beantwoordt. Iets dat ons bemoedigt te midden van aanhoudend gebed. Te midden van aanhoudende, onbeantwoorde gebeden. En iets dat ons vermaand wanneer we verkeerd denken over onszelf, over God en over onze omstandigheden. En iets dat ons informeert over wat er daadwerkelijk aan de hand is en ons in de juiste houding brengt, daar waar het gaat over dit soort omstandigheden. Met andere woorden, het onderwijst ons hoe we moeten denken over bidden wanneer gebeden niet worden beantwoord. Exodus hoofdstuk 2, beginnend in vers 23. En deze paragraaf is gelijkmatig verdeeld in twee helften. De eerste helft kijkt naar de dingen vanuit het aardse perspectief. En de tweede helft kijkt naar de dingen vanuit het hemelse perspectief. En het jammerlijke voor ons, en ook de reden dat we ontsporen, dat is omdat we alleen maar naar onze gebeden kijken vanuit dat aardse perspectief. Vanuit het perspectief van de omstandigheden die we kunnen zien. Maar God geeft ons in deze paragraaf een glimp. Een glimp in de dingen die wij niet kunnen zien en die plaatsvinden te midden van onze omstandigheden. En deze glimp, die helpt ons om in dit opzicht op de juiste wijze na te denken over gebed. Vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was. Dit is interessant. Er staat, het gebeurde vele dagen daarna. Mozes was 40 jaar oud toen hij naar de woestijn kwam in Midian. En hij was 80 jaar oud toen hij terugging naar Egypte om het volk te bevrijden. Hij is hier dus 80 jaar oud. Er zijn 40 jaren verstreken. Maar de auteur zegt alleen maar, het gebeurde vele dagen daarna. Dit is hoe Mozes reflecteerde op deze periode toen hij dit opschreef. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Dat was het perspectief vanuit de aarde. En hier komt er een overgang. En de overgang is de zin, en hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En dan, vanuit het perspectief van de hemel, luister goed. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om. En God ontfermde zich over hen. God hoorde. God dacht aan. God zag. En God ontfermde zich. Die vier dingen zijn absoluut essentieel om te kunnen aanhouden in het gebed wanneer we geen antwoorden zien. En ik wil dat we ons daarop gaan concentreren. Eerst de achtergrond van dit gebeuren. Mozes is in de woestijn omdat de koning, Farao, erachter is gekomen wat hij heeft gedaan. Het doodslaan van een Egyptenaar. Mozes is daarna 40 jaar in de woestijn. De vraag is wanneer en hoe gaat die overgang plaatsvinden? We weten dat hij hier is met het doel dat hij een transitie zal meemaken. Daar hebben we vorig weekend naar gekeken. Footnote, dokter Fody Baugum verwijst hier naar de preek die zijn luisteraars destijds een week eerder hebben gehoord. Want zij waren in die periode namelijk vers voor vers door het Bijbelboek Exodus aan het heen gaan. En dat geldt voor ons niet. Maar het verhaal van Mozes is gelukkig niet onbekend voor ons. Einde footnote. De dingen die God met Mozes aan het doen is om hem geschikt te maken voor zijn roeping. Maar hij kon daar niet voor altijd blijven. Als hij die grote bevrijder is, dan zal hij uiteindelijk terug moeten gaan. Maar wat is hier de trigger? Nou, de trigger is de dood van de koning, de dood van Farao. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was. En wanneer de koning van Egypte sterft, dan ontvlamt het gekerm van de Israëlieten als het ware opnieuw. Hun onderdrukking, als je dat zo zou willen zeggen, die laait als het ware opnieuw op. En het is te midden daarvan dat we deze vier zaken horen. En daar wil ik samen met u naar kijken vandaag. Deze vier uitspraken bezien in het licht van de ervaring die we allemaal hebben. Namelijk, proberen om te volharden in het gebed zonder in zonde te vallen. En de eerste uitspraak is deze. God hoorde. God hoorde. Heilige, u moet weten dat God uw gekerm hoort. God hoort het gekerm van zijn volk. God is niet dood. God is niet doof voor het gekerm van zijn kinderen. De natuurlijke neiging van de heilige die in lijden is, is om ervan uit te gaan dat God ons niet hoort. Dat is gewoon natuurlijk. We bidden en we bidden en we bidden en er gebeurt niets. En het is niet zo dat we als reactie op ons gebed een verstaanbare stem horen die zegt, ja, ik heb dat gehoord. Het is niet zo zoals met andere gesprekken. Weet u wel, in andere gesprekken, als u met een andere persoon in gesprek bent, dan kijkt u de persoon aan wanneer u iets zegt. En meestal kijken de mensen niet zo wanneer je hen aanspreekt. Als ze dat wel doen, dan zou u ontmoedigd raken en afgeleid raken, of niet? Wat we over het algemeen doen wanneer we met elkaar of wanneer we naar elkaar aan het luisteren zijn, is dat we aanwijzingen geven of hints geven, zodat mensen weten dat we naar ze aan het luisteren zijn. We knikken met ons hoofd. En dan weet die ander, hij luistert naar mij, want hij knikt met zijn hoofd. Of we schudden met ons hoofd, wanneer dat de bedoeling is. Dan weet die ander, hij luistert naar me, want hij reageert met hoofdschudden. Of er is een lach. En dan weten we, oké, hij wordt geluisterd, hij lacht. Of er klinkt, om met die reactie te laten weten dat er communicatie plaatsvindt. Maar wanneer we midden in onze nood zitten en aan het bidden zijn, dan zien we God niet met zijn hoofd knikken. We horen niet dat hij zegt. En onze natuurlijke neiging is om dan te kijken naar onze omstandigheden die niet veranderen. En er dan van uit te gaan dat God ons niet heeft gehoord. Deze tekst, die zegt iets anders. Israël ging ervan uit dat God hen niet had gehoord. Ze kermden en schreeuwden het uit naar God voor een bevrijder. Maar het was niet gebeurd. En we zijn ondertussen al 4 eeuwen, 400 jaar verder. En het was niet gebeurd. We geloven dat hij ons niet heeft gehoord. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Wanneer we zeggen dat God ons niet heeft gehoord, betekent dat eigenlijk dat we eraan twijfelen of God wel voor ons zorgt. En dan beginnen we te zondigen. God heeft niet voor mij gezorgd. Waarom? Omdat hij niet naar mij heeft geluisterd. Als hij echt van mij zou houden, dan zou hij mij wel gehoord hebben. Ik bid, ik kerm, ik roep het uit. En er is niets dat erop duidt dat God mij hoort. Dus het kan hem niet schelen. Als het hem wel iets kon schelen, dan zou hij wel luisteren. Hij hoort mij niet, dus het kan hem niets schelen. En we vrezen soms ook het ergste. Ik bid en ik roep het uit en God hoort mij niet. Betekent dat het allemaal nog erger gaat worden? Want God is de enige die mij kan helpen, maar als hij mij niet hoort, dan kan het niet beter worden. En soms keren we God zelfs de rug toe. We hebben als oudste recent een e-mail gekregen van iemand die eigenlijk zei, ik geloof niet dat God daar is. En ik ga hem niet meer volgen. En eigenlijk zei hij, omdat ik aan het bidden was, het aan het uitroepen was, aan het kermen was en hij heeft mij niet gehoord. Hij heeft mij niet gehoord. En als hij mij toch niet hoort, waarom zou ik dan volhouden? En we zwaaien met onze vuist naar God. En we worden boos op God. Hoe durft hij niet te luisteren wanneer wij bidden? De Bijbel maakt het echter duidelijk dat de Heere ons wel hoort wanneer wij bidden. Psalm 55, vers 18. 'S'avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en kermen en hij zal mijn stem horen. Amen. Spreuken 15, vers 29. De Heere is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort hij. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. God hoort ons. Het is dus verkeerd. Het is onjuist als we ervan uitgaan dat Hij ons niet hoort. Het is ook onjuist om ervan uit te gaan dat, omdat Hij ons niet hoort, al die andere dingen waar zijn. Namelijk dat Hij niet voor ons zorgt, dat het ergste nog moet komen en dat we Hem niet zouden moeten volgen. Er zijn een aantal dingen die we ons zouden moeten herinneren. En het eerste is, het is een voorrecht. Het is een voorrecht om gehoord te worden door God. En ik bedoel, slechts gehoord te worden door God, dat is een voorrecht. Dat alleen al op zichzelf is een voorrecht. Ik zeg niet, het is een voorrecht om door God gehoord te worden wanneer Hij precies doet wat u Hem heeft gevraagd. Dat is niet wat ik zei. Wat ik zei was, het is een voorrecht om alleen maar gehoord te worden door God. Al zou u nooit meer een bevestigend antwoord krijgen op uw gebeden, dan nog is God veel beter voor u geweest dan u heeft verdiend. Alleen al omdat Hij u heeft gehoord toen u tot Hem bad. God houdt het universum in stand door de kracht van Zijn macht. En toch, God hoort ons. Denk daar eens over na. Hij wierp de sterren de ruimte in. En Hij onderhoudt en ondersteunt ze. Het gehele universum wordt onderhouden en ondersteund door onze God. Hij is druk bezig, mensen. En toch, Hij hoort ons. Het is een voorrecht. Wij zijn zondige, nietszeggende wezens in het grote geheel der dingen. En toch hoort God ons. Hoe durf ik te denken dat God mij een luisterend oor verschuldigd is? God zal mij dood en oordeel moeten geven. Dat is wat God aan mij verschuldigd is. En toch hoort Hij mij wanneer ik bid. Het is een voorrecht om door God gehoord te worden. We begaan een vergissing door te denken dat God ons een luisterend oor verschuldigd is. Want dat is niet zo. God is ons niets verschuldigd. Het is een vorm van arrogantie om God ervan te beschuldigen dat Hij iets verkeerds heeft gedaan. Omdat we geloven dat Hij ons niet dat luisterend oor heeft gegeven dat we hebben verdiend. Het is trots en arrogantie. Hoe durft u niet naar mij te luisteren? Hoe durft u niet naar mijn stem te horen? Alsof God u een luisterend oor verschuldigd is. Dat is niet zo. En los van dat, Hij hoort naar zijn kinderen wanneer we bidden. Amen. En dat maakt het dubbel zondig. Ten eerste beschuldigt u Hem van iets wat niet klopt. En ten tweede, u beschuldigt Hem ergens van waarvan, als het waar geweest zou zijn, het geen fout van God zou zijn geweest. God hoeft niet naar u te horen, maar Hij doet het wel. En het feit dat Hij dat doet, dat is een voorrecht. We moeten eraan herinnerd worden dat het een troost is om door God gehoord te worden. Niet slechts een voorrecht. Het is een grote troost om door God gehoord te worden. Door het gebed hebben we verbondenheid, gemeenschap met de Allerhoogste God. Dit is gemeenschap met God. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Waarom? Want u bent met mij. God hoort u. God is met u. Uw gebeden worden gehoord. Vergeet dat niet. Terwijl ik door deze tekst heen ging, toen ik dit aan het voorbereiden was, was mijn gebed: Heere, wilt u alstublieft mijn hart veranderen? Want over het algemeen gesproken geloof ik dit niet. Ik geloof niet dat het een voorrecht is om slechts door God gehoord te worden. En ik geloof niet dat het genoeg is om door God gehoord te worden. Ik denk dat de enige reden voor mij om me te verheugen is wanneer ik iets heb wat me bezighoudt en ik breng dat bij God en God doet precies wat ik zeg dat Hij moet doen. Dat is hoe arrogant en hoogmoedig ik ben. Als God niet gewoon meteen doet wat ik Hem vraag om te doen, dan is Hij mijn aanbidding niet waard. Want Hij heeft niets gedaan wat mijn aanbidding waard is. Mijn gebed was: Heere, wilt u die houding in mij vernietigen? Wilt u ervoor zorgen dat ik me zal realiseren? Dat slechts het feit dat ik me voor u kan neerbuigen, de heilige en rechtvaardige God van het universum, die mij zou moeten veroordelen, en dat ik het tot hem kan uitroepen en mag weten dat hij mij hoort, dat genoeg voor mij zal zijn. Om uit die binnenkamer van gebed te kunnen lopen, te kunnen komen, en dat dan iemand tegen je zegt: heb je gekregen waar je om hebt gevraagd? Nee. Maar waarom lach je dan? Omdat de God van het universum mij hoorde toen ik tot hem bad. En ik had verbondenheid en gemeenschap met hem. Te midden van mijn lijden, hij hoort mij. Ik ben niet alleen. God hoort mij. Welk lijden we ook meemaken, het is ten eerste tijdelijk. Amen. Wat het ook is, het is tijdelijk. Zelfs als het leidt tot uw dood. Het is tijdelijk, want u draagt het niet met u mee de eeuwigheid in. Toch? Het is tijdelijk wat het ook is. En ten tweede, het weegt niet op tegen wat ons te wachten staat. Luister naar de woorden van Paulus in Romeinen 8, vers 18 en 19. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Paulus zegt: welk lijden ik ook meemaak, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die mij nog te wachten staat. Alleen wanneer we ons deze werkelijkheden realiseren. Alleen dan realiseren we ons dat de grote troost die het brengt is om te weten dat God ons hoort. Slechts dat alleen is een grote troost. En het andere dat u zich moet realiseren is het volgende. De wereld is geen zwart-wit western film. Heel vaak beschuldigen we God omdat we geloven dat de wereld een zwart-wit western film is. We geloven namelijk dat er goeierikken zijn en dat er slechterikken zijn. En dat wij altijd bij de goederikken horen. En zelfs wanneer we deze tekst lezen, weet u dan wat onze neiging is? De neiging is om naar de tekst te kijken en te zeggen: Israël, dat zijn de goederikken. Egypte, dat zijn de slechterikken. Het feit is echter, Israël is niet goed. Zij hebben hun bevrijder ook verworpen. Of weet u dat soms niet meer? Israël is in deze niet onschuldig. Israël is in deze niet goed. We moeten ons dat herinneren. Israël heeft een bevrijder nodig. Niet slechts een bevrijding van Egypte, maar ook een bevrijding van zonde. Zij zijn zondaars. En u bent een zondaar. En een van de redenen dat we met onze vuist naar God zwaaien, is omdat we daadwerkelijk geloven dat God ons iets verschuldigd is. De tweede waarheid die we ook moeten kennen. God hoort niet alleen, maar hij denkt ook. Waar denkt hij aan? Hij denkt aan zijn verbond. De tekst zegt dat hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dit is essentieel. Dit is essentieel wanneer we het hebben over onze gebeden. Ten eerste, God dacht niet aan Israël omdat ze goederikken waren. Ze waren niet onschuldig en ze waren niet zonder zonde. God was hen niets verschuldigd. Er is niemand goed dan God alleen. We moeten dat in gedachten houden. En ik ben ook geen goed persoon. Dat betekent dat ik verkeerd handel wanneer ik God beschuldig. En dat is om de volgende redenen. Denk aan de goede dingen als we terugdenken aan het falen van God om ons te redden. Ik bad tot u, God, en u heeft mij niet gered. Ik ben een goed persoon en u heeft mij niet gered. Ik bad tot u, God, en u heeft mij niet gered. Ik ga naar de kerk en u heeft mij niet gered. Ik heb tot u gebeden, God, en u heeft mij niet gered. Ik doe niet al die slechte dingen die andere mensen doen. En u heeft mij niet gered. Ziet u dat dit zijn de dingen waardoor we gaan geloven dat God ons iets verschuldigd is? We zijn daadwerkelijk gaan geloven dat we met recht in en uit onszelf voor God zouden kunnen staan. En dat dat ervoor zorgt dat God ons iets verschuldigd is. Of dit. God, ik ben een christen. Ik heb op Christus vertrouwd als de Heer en Heiland van mijn leven. En u heeft niet gedaan wat ik u vroeg om te doen. Mensen, God denkt aan zijn verbond. God antwoordt op gebeden in overeenstemming met zijn wil. Zelfs Jezus bad, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weet u, onderdeel van het probleem is dat wij denken te weten wat het beste is in een bepaalde situatie. We gaan ervan uit dat God het volgende zou moeten doen. Ons advies aannemen en doen wat wij zeggen. Omdat het universum dan gewoon veel beter zal functioneren als hij dat gewoon doet. Want ik ben tenslotte een goed persoon. Ik ben een christen en ik ga naar de kerk. Ik ben niet zo slecht als al die andere mensen. Hoe durft u niet te doen wat ik u vraag om te doen? U bent het mij verschuldigd, God. We zouden zeer angstig moeten zijn dat die gedachte zelfs maar in ons hoofd naar binnen dringt. Iedereen die weet wat God aan hem of haar verschuldigd is, zou nooit mogen zeggen: God, u bent me dit verschuldigd. Amen. God dacht aan zijn verbond. En God dacht aan zijn plan, zijn doel om verlossing te brengen. We moeten dit in gedachten houden wanneer we bidden. God bestaat niet om ons te geven wat we willen. Hij verordent alles overeenkomstig zijn wil en overeenkomstig zijn verlossingsdoel. En daarom is mijn niet ontvangen waar ik om heb gevraagd nooit een aanklacht tegen Gods goedheid of een aanklacht tegen zijn karakter. Nogmaals, hoe kan ik weten dat ik een God dien die zijn eigen zoon heeft verpulverd? Zijn zoon, die zonder vlek of rimpel was en werd verpulverd om glorie te brengen aan de Vader. En dat ik dan ga denken dat ik datgene wat ik te verduren heb, dat dat hem onrechtvaardig zou maken? Ik heb dit al eerder gezegd en ik zeg het nogmaals. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat Christus heeft geleden om de glorie van de Vader. Het zondeloze lam van God. Het is niet alleen zo dat Christus nooit iets fout heeft gedaan. Hij deed alles goed. Hij deed niet alleen alles goed. Hij is God in het vlees. Onsterfelijk. Onoverwinnelijk. De alleen wijze God. Dat is de Zoon. Hij is de pure afstraling van God. Gewikkeld in het vlees en hij leed. Hij kermde, hij riep het uit in de hof van Gethsemane. Waarschijnlijk urenlang. Hij zweette druppels als bloed. En toch werd hij niet bevrijd. En dan heb ik het lef om een paar weken te bidden. Vanwege iets waar ik last van heb. En dan te denken dat God mij iets verschuldigd is. Wat hij niet eens aan de Heere Jezus gaf. Als het gaat om zijn glorie. Hoe durf ik? Hoe durft u? Het is een voorrecht om slechts gehoord te worden. Het is een voorrecht om niet verpulverd te worden onder het gewicht van mijn eigen zondigheid. Laat staan het gewicht van zijn majesteit. Het is een voorrecht om niet met vrees en beven voor een rechtvaardig en heilig God te mogen verschijnen. Het is een voorrecht om niet bang te hoeven zijn voor vuur en voor de rook. Het is een voorrecht en het is genoeg. God denkt aan zijn verbond. En wanneer we bidden, moeten we weten dat God werkt overeenkomstig zijn wil. En veel van de dingen die ik vraag, zijn niet overeenkomstig zijn wil. En ik weet dat niet eens. Ik weet niet wat God doet. Ik kom daar alleen maar achter wanneer ik achteraf ergens op terugkijk. Hoe vaak zijn we wel niet bij God gekomen? Riepen we tot hem uit, smeekten we tot hem, baden we tot hem. En het gebeurde niet op de manier die wij graag zouden zien. En dan, jaren later, draaien we ons om, we kijken terug en we zeggen tegen onszelf, terugkijkend op de voorzienigheid van God: ik had niet om een betere uitkomst kunnen vragen. Of u kijkt naar wat God in u heeft veranderd. U bent een trofee van genade geworden vanwege het lijden dat u heeft doorgemaakt. Omdat u gehoorzaamheid heeft geleerd door te volharden in het lijden. Vanwege de glorie die God heeft gekregen door uw leven heen. Omdat u het lijden heeft gedragen en u kijkt terug. En u zegt dan, ik zou hier nooit om gevraagd hebben. Maar God heeft het gebruikt. U weet niet eens hoe u moet bidden. En toch gaat u ervan uit dat God zou moeten doen wat u zegt. U ziet niet het hele plaatje. U begrijpt het hele plaatje niet. U weet het niet. Maar we weten wel dat God hoort. En we weten wel dat God aan zijn verbond denkt. God zal zijn verbond niet verloochenen. Ten derde, we weten dat God ziet. En hier is de brandende vraag die daarbij hoort. Hoe zou God dit kunnen zien en niets doen? Weet u niet dat Israël precies die vraag stelde? Hoe kan God dit zien en niets doen? Hoe kan het dat hij de Egyptenaren niet ziet en wie ze zijn en wat ze doen en dan niet handelen? Hoe kan hij dit doen? Hoe kan hij dit doen? Hoe kan hij dit doen? En zo komen we bij het probleem van kwaad en lijden in de wereld. En het antwoord op die vraag is: God ziet. God ziet. Psalm 121, vers 1 tot en met 8. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Dit is niet slechts tijdelijk, mensen. De Heere bewaart zijn kinderen. De Heere bewaart zijn kinderen. Betekent dat dat zijn kinderen niet lijden? U weet dat dat niet waar is. We lezen Exodus. Amen. Maar de Heere bewaart zijn kinderen. En de Heere houdt zich aan zijn belofte. God kijkt toe. God ziet. Vaak denken we, de enige manier waarop het kan dat ik hiermee te maken kan hebben, is omdat God niet toekijkt. Omdat God het niet ziet. God ziet het. God ziet het altijd. Toen u die slechte diagnose kreeg, God zag het. Toen uw hart gebroken werd, God zag het. Toen uw geliefde stierf, God zag het. Toen u die miskraam kreeg, God zag het. Toen de storm alles vernietigde wat u had, God zag het. Toen uw kind een andere weg koos, God zag het. Toen uw ouders uit elkaar gingen, God zag het. Toen u uw baan kwijtraakte, God zag het. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Waag het niet om te zeggen dat God het niet heeft gezien. Toen dat verschrikkelijke u overkwam, God zag het. Waag het niet om dat te zeggen. Maar waarom is dit dan een troost voor ons? Want het lijkt niet troostend te zijn. Waarom zou het een troost zijn wanneer u tegen mij zegt, toen dat verschrikkelijke gebeurde, keek God toe? Dat troost mij niet. Want als God echt van mij hield, dan had hij dit toch niet laten gebeuren. Kijk uit. U bent God opnieuw aan het oordelen. De reden dat het een troost is, is omdat het alternatief absoluut ondenkbaar is. Als God niet toekeek toen dat verschrikkelijke u overkwam, dan betekent dat dat hij niet soeverein is. Dat hij niet alles onder controle heeft. En u heeft dan geen reden om te hopen dat hij alle dingen zal doen meewerken ten goede. Want er zijn dingen die hij niet ziet. Er zijn dingen die hij niet weet. Er zijn dingen die hij niet onder controle heeft. U kunt maar beter voorzichtig zijn. Wij proberen God te beschermen tegen de gevolgen van zijn soevereiniteit. We denken namelijk dat wanneer we vasthouden aan een soevereine God, dat dat betekent dat we God de schuld moeten geven voor het kwaad. En dat alleen maar omdat u gelooft dat God u zou moeten beschermen tegen het kwaad. Maar dat is niet zo. Weet u waarom? Op het moment dat God aan de slag gaat met het vernietigen van het kwaad, staat ook u op zijn lijst. Kijk, dit is het probleem. Wanneer we nadenken over het kwaad. Het probleem is dat we alleen maar denken aan het kwaad daarbuiten. Waarmee God moet dealen. Maar nooit denken aan het kwaad waarmee God moet dealen hier binnen in onszelf. Andere mensen doen dingen omdat ze slecht zijn. Ik doe dingen omdat mensen mij niet begrijpen. U deed slecht en u deed dat expres. Ik maakte slechts een foutje en u begreep het niet. U bent slecht. Ik maak soms alleen maar een klein foutje. En het is omdat we op deze wijze naar de wereld kijken. Dat we het lef hebben om met onze vuist naar God te zwaaien. Het is omdat we zo over deze dingen denken. Dat we het lef hebben om God ergens de schuld van te geven. Het is omdat we denken... Kijk, dit is hoe een orkaan aan land zou moeten komen. Een orkaan zou op de volgende wijze aan land moeten komen. Die orkaan die komt en de windvlagen bereiken snelheden van 170 tot 200 kilometer per uur. De stormvloed bereikt de kust en hij komt aan land. En bij de goede mensen die de kerk bezoeken, zou het water en de wind die zouden zo om hun huis heen moeten gaan. Terwijl alle andere mensen worden weggevaagd. God helpe u. Als u denkt dat het universum op die wijze zou moeten functioneren. Hij laat het regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. We dienen God niet omdat het dienen van God ons vrijstelling geeft voor het lijden. Wij dienen God omdat God God is. En ondanks mijn lijden is Hij waardig. En wat het lijden ook is dat ik doormaak, het is beter dan ik verdien. Het is beter dan ik verdien. Als we daar staan voor een huis dat is weggevaagd door een storm, dan zou de reactie van een christen niet moeten zijn: God, u heeft het niet gezien. De reactie van een christen zou moeten zijn: God, ik had het verdiend om samen met dat huis te worden weggevaagd. Ten slotte. God ontfermde zich. God ontfermde zich. Oh, dit is zo belangrijk. Want tot hiertoe hebben we het beeld van een soevereine God. En het is prachtig om het beeld te hebben van een soevereine God. Maar deze laatste uitspraak, die geeft ons het beeld van een liefhebbende, intieme God. God ontfermde zich. En dat betekent dat Hij van ons houdt. En dat Hij medelijden met ons heeft. God ontfermde zich. In het Engels staat er God knows, God weet. God weet allereerst welke omstandigheden zijn glorie zullen maximeren. En als dat het doel en het verlangen is van mijn leven, dan omarm ik mijn lijden. Tot op de hoogte dat de glorie van God groter maakt. God weet wat u echt nodig heeft. Echt waar, Hij weet het. God weet wat u echt nodig heeft. En klaarblijkelijk is bevrijding van deze specifieke zaak op dit moment niet wat u nodig heeft. Als dat wel zo zou zijn, dan had God het wel gegeven. En ik weet dit. Ik weet dit omdat ik God ken. God weet wat u aan kunt. Al hoe vaak heb ik mensen wel niet horen zeggen: ik kan dit niet meer aan. En de volgende dag zie ik ze weer. Amen, iemand? Ja, toch? Hoe vaak zei u: ik kan dit niet meer aan. En vervolgens werd u de volgende dag gewoon weer wakker. Blijkbaar kon u het toch nog wel aan. Amen. God weet wat u aan kunt. God weet ook dat uw bevrijder eraan komt. En weet u wat het goede nieuws is? God is uw bevrijder. God is uw bevrijder. Weet u wat het ergste is? Weet u wat het ergste is in dit leven waaronder u gebukt gaat? Het is hetgeen waarvan u waarschijnlijk het minste geneigd bent om de hemel daarmee te bestormen in het gebed. Het ergste in dit leven waaronder u gebukt gaat, is niet uw slechte gezondheid. Dat is niet het ergste waarmee u te maken heeft in dit leven. Het ergste waarmee u te maken heeft in dit leven, dat zijn niet uw omstandigheden. Het ergste waarmee u te maken heeft in dit leven, dat is niet uw verlies. Het is ook niet dat mensen tegen u zondigen. Het ergste waaronder u gebukt gaat in dit leven, dat is uw zonde. Dat is het ergste waaronder u gebukt gaat in dit leven. Want er is een heilige en rechtvaardige God die gerechtigheid vereist. En toch zondigt u tegen hem. Dat is het ergste wat er op uw bordje ligt. Het kan me niet schelen waar u allemaal mee te dealen heeft. En waar u allemaal mee te dealen heeft gehad. Dit is het ergste wat er op uw bordje ligt. U zondigt elke dag, de hele dag door, tegen een heilige en rechtvaardige God. Dat is erger dan een slechte diagnose van de dokter. Een slechte diagnose van de dokter, wat betekent dat? Nogmaals, de laatste keer dat ik dit checkte, was het sterftecijfer 1 per persoon. Niemand komt hier levend vandaan. Amen. Wat is een slechte diagnose van de dokter in het licht daarvan? Dit is wat ik weet. Zonde scheidt ons van God. Een slechte diagnose van de dokter kan u niet scheiden van God. Maar zonde kan dat wel. Zonde is het ergste wat u op uw bordje heeft. Het is het ergste waar u mee te maken heeft. De zonde van Israël was erger dan de gevangenschap van Israël. Ze riepen het uit tot God voor bevrijding uit gevangenschap, maar niet voor bevrijding van hun zonde. En dat geldt ook voor u en voor mij. Al het andere in mijn leven. Ik schud met mijn vuist naar God, maar ik maak me maar weinig druk over mijn zonde. Hoeveel tranen heeft u gelaten? De Heere smekend om u te verlossen van uw zonde. Hoeveel nachten zonder slaap heeft u doorgebracht, het uitroepend naar een heilige God om u rechtvaardig te maken. Hoeveel? We doen het niet. We bidden dat andere mensen goed voor ons zullen zijn. We bidden dat andere mensen ons niet meer zullen teleurstellen. We bidden dat andere mensen niet meer tegen ons zullen zondigen. We bidden dat omstandigheden niet meer slecht zullen zijn. We bidden dat er geen stormen meer komen. We bidden dat er geen financiële tegenslagen meer zullen komen. Maar we bidden niet dat we zullen stoppen met zondigen. En dat is het ergste wat er op uw bordje ligt. Dat is met stip het ergste wat er op uw bordje ligt. Sterker nog, al het andere waarmee u te maken heeft, is een gevolg van zonde. De zonde van u of van iemand anders. En als u er niet achter kunt komen welke van de twee het is, ga dan maar gewoon terug naar Adam. Amen. Waarom zijn er stormen? Zelfs de grond werd vervloekt vanwege hem. Vanwege wat? Vanwege zonde. Waarom zijn onze lichamen in verval? Waarom worden we ziek vanwege zonde? Waarom vervreemden we ons van elkaar en doen we elkaar pijn? Vanwege zonde. Ziet u, als u alleen maar kijkt naar uw omstandigheden en naar de dingen die u niet fijn vindt en de dingen die u niet wilt, wat u dan doet, is het missen van het grotere plaatje. U heeft niet iemand nodig die u bevrijdt van orkanen en van ziektes en van liefdesverdriet en van pijn. U heeft een bevrijder nodig van zonde. En dat is precies waar God voor heeft gezorgd. Het Bijbelboek Exodus eindigt niet met Israël die vertrekt uit Egypte. Het eindigt met de tabernakel. Want Israël moest niet alleen uit Egypte vertrekken, ze moesten in een relatie met God terechtkomen. Ze hadden een offer voor de zonde nodig. Ze hadden een geestelijke bevrijding nodig. En dat is wat u en ik meer dan wat maar ook nodig hebben. Betekent dat dat al die andere dingen geen pijn doen? Absoluut niet. Ze doen wel pijn. Maar het plaatst ze wel in perspectief. Waar was God? Dat is een vraag die we vaak krijgen. Voorganger, dit is mij overkomen en het doet pijn. Waar was God? Het antwoord op die vragen, en ik ben niet de enige die hem zo heeft beantwoord. Het antwoord is, toen datgene u overkwam, was God op precies dezelfde plek waar hij was toen zijn eigen zoon werd verbrijzeld en gedood voor zonden die niet van hemzelf waren. Dat is waar God was. En dat is waar God blijft. En dat is waar God zal zijn. Ik weet niet wat het is wat u 's nachts wakker houdt om te bidden. Ik weet niet wat het is waardoor u de neiging heeft om met uw vuist naar God te zwaaien. Ik weet niet wat het is waardoor u bent gaan geloven dat God u kwaad heeft gedaan. Maar wat het ook is, weet dit. God hoort u. God denkt aan zijn verbond en hij zal daar altijd trouw aan blijven. God ziet alles wat u doormaakt en God weet. Heel specifiek, God in de Heere Jezus Christus weet het. We hebben geen redder die zich niet met ons kan identificeren. Waar heeft u mee te maken? U heeft te maken met verlies. U heeft te maken met pijn. U heeft te maken met teleurstelling. U heeft te maken met afwijzing. U heeft te maken met, en de lijst gaat maar door en door en door en door. God weet het. Waarom? Omdat de Heere Jezus Christus werd verzocht op dezelfde wijze als ons, maar zonder zonde. Christus onderging afwijzing. Christus onderging het kruis. Christus onderging de dood. Christus onderging schaamte. Christus onderging alles. Dus wat het ook is, niet alleen kent de Heere Jezus Christus uw omstandigheden en kent hij u, maar hij kent ook uw pijn. En hij heeft die pijn gekend zonder dat hij het verdiende. En hij overwon het aan het kruis. Dus hier is het gebed. Heere God, ik ben al zo lang aan het bidden voor dit probleem. En het verandert maar niet. En mijn neiging is om ontmoedigd te raken. Maar dank u dat u mij hoort. Schenk door uw genade dat ik daar tevreden in zal zijn. Dat ik tevreden zal zijn wetende dat terwijl ik hier doorheen ga, ik de God van het universum kan aanroepen. En mag weten dat u mij hoort. Heere, laat dat toch genoeg voor mij zijn. Laat het genoeg zijn. Laat het genoeg zijn, laat het genoeg zijn. U hoort. Ik word gehoord, ik word gehoord. U denkt aan uw verbond. En ik ben uw kind. En u zal alle dingen doen meewerken ten goede voor hen die u lief hebben. En die naar uw voornemen geroepen zijn. Dat betekent niet dat alles goed is. Dat betekent niet dat alles makkelijk is, maar het betekent dat u al die dingen zal doen meewerken ten goede. En uiteindelijk is uw glorie mijn grootste goed. U ziet alles wat er met mij is gebeurd. En er is niets met mij gebeurd waardoor u werd verrast. U ziet, dit gebeurde niet omdat u sliep of sluimerde. U heeft alles onder controle. En dat is goed nieuws, want het betekent dat ik u kan vertrouwen. En u weet, u ontfermt zich over mij omdat ik uw kind ben. U kent mijn omstandigheden omdat u God bent. En u kent mijn pijn, want u maakte hem die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. U ontfermt zich op hele intieme wijze, zonder enige twijfel. Wilt u mij alstublieft geven wat nodig is om nog één dag voorwaarts te kunnen gaan? Wilt u mij geven wat ik nodig heb om op u te vertrouwen? ondanks mijn omstandigheden. Wilt u mij geven dat wat ik nodig heb om te wachten op de volheid van mijn bevrijding die nog komen gaat? Want die zal komen. Want die is gekomen. Weet u? Uiteindelijk is de grootste nood die u heeft, dat is om Christus te hebben. Dus in zekere zin is het belangrijkste gebed dat we kunnen bidden, te midden van ons lijden, dat is het volgende. Heere, gebruik dit. Ten eerste om mij naar het kruis toe te drijven. Gebruik dit om mij naar de Heere Jezus Christus toe te drijven. En ten tweede, gebruik dit om mij aan het beeld van Hem gelijkvormig te maken en mij meer als Hem te maken. Heere, verspil mijn lijden niet. Verspil mijn lijden niet. Heere, gebruik mijn lijden om mij meer op Jezus te laten lijken. Heere, gebruik mijn lijden om mij nederiger te maken. Gebruik mijn lijden om mij afhankelijker van U te maken. Heere, gebruik mijn lijden om mij zwakker te maken. Gebruik mijn lijden om mij meer te laten vertrouwen. Gebruik mijn lijden om mijn handen te openen, zodat ik de dingen van deze wereld kan loslaten. Gebruik mijn lijden om mij naar de eeuwigheid te doen verlangen. Gebruik mijn lijden om mijn hoogmoed te verbrijzelen. Gebruik mijn lijden om mij meer op de Heere Jezus te laten lijken. Dat is een gebed. Dat is een gebed waarvan we zeker kunnen zijn dat er een bevestigend antwoord op zal komen. Maar bent u bereid om het te bidden? Bent u bereid om dit aan God te vragen? Want het is veel gemakkelijker om te zeggen: God, ik houd niet van dit, wilt u het wegnemen? Heere, ik houd niet van dat, wilt u het ongedaan maken? Klamp u vast aan het kruis. Vlucht naar Christus. Hij is uw hoop. Hij is uw bevrijder. Hij is uw antwoord. Laten we bidden. Heere God, we buigen ons voor U neer. De God die hoort en denkt aan zijn verbond en ziet en zich ontfermt. We buigen ons voor U neer te midden van ons lijden. Ons verdriet, onze pijn en onze smarten. We buigen ons voor U neer te midden van onze arrogantie en onze hoogmoed en ons egoïsme. En we vragen U, wilt U ons daarin ontmoeten? Dat U daarin onze verlosser zult zijn. Dat U ervoor zult zorgen dat onze harten het zullen uitroepen naar heiligheid en gerechtigheid. Veel meer dan dat we het uitroepen om gered te worden uit onze omstandigheden. Dat U ons zult beschermen tegen die bijna automatische neiging om U ervan te beschuldigen dat U iets verkeerds heeft gedaan. Simpelweg omdat U niet heeft gedaan wat wij van U hadden geëist. Schenk door Uw genade dat we op U zullen vertrouwen. Dat we op Uw hart zullen vertrouwen zelfs wanneer we Uw hand niet zien. Wanneer we niet kunnen uitvogelen wat U doet of waarom U het doet. Dat we zullen vertrouwen op het karakter dat U heeft geopenbaard. Door de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. En Heere God, wilt U geven dat we net zo scherp zullen zijn in het zien van onze eigen zonden. Net zo scherp als we dat bij anderen kunnen zien. En dat we er net zo naar zullen verlangen. Dat die zonden worden uitgeroeid. Net zoals we er naar verlangen dat onze omstandigheden zullen veranderen. Verander ons naar het evenbeeld van Christus. We bidden dit. We vragen dit. We smeken U hierom in de naam van de Heere Jezus. En omwille van Hem. Amen.